Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 25. En daarvan zingen wij de versen 2 en 4. Psalm 25, vers 2, misschien wel het bekendste psalmversje ook voor de kinderen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, Heere, goedheid kent geen palen. En dan zingen we ook over de Heere, dat hij ons die zo makkelijk afdwalen brengen zal in het rechte spoor. 2 en 4 van Psalm 25. Gemeente, we gaan samen luisteren naar de geboden van de Heere God en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En we zingen daarna van Psalm 32, opnieuw van die weg die de Heere wijst. Vierde vers, tweede helft en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Vierde vers van Psalm 32. Horen wij de geboden en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel, nog van wat onder op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet lichtvaardig gebruiken, niet onnadenkend. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat. Hij zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben uit heel uw hart, uit heel uw ziel, uit heel uw verstand en uit heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gebeden zullen ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, wat is uw trouw groot en uw goedheid onuitsprekelijk, dat u ons als gemeente hier vanmorgen weer samenbrengt in de kerk, of u ziet ons ook thuis. Zo mogen we onze handen vouwen en onze ogen sluiten en u aanroepen in ons gebed. Heere, wij danken u voor dat grote voorrecht dat u ons zondag aan zondag geeft. Dat u uw woord laat openen en verkondigen, dat we onder dat woord mogen verkeren. Dat woord wat voor ons een betrouwbaar kompas, een richting aanwijzen door het leven wil zijn. En Heere, dat hebben wij nodig. Niet dat we onze eigen weg door het leven zoeken en gaan en bepalen, maar dat we ons laten gezeggen door u, de Heere. En we danken u dat u in uw woord, maar ook in uw geboden, zulke duidelijke richtingaanwijzers hebt gegeven, die allereerst zijn ter bescherming van onszelf, om ons voor heel veel kwaad en voor ellende te bewaren. In die zin zijn uw geboden, goede geboden, zo heilzaam, ook met het oog op onszelf en tegelijk, Heere. Zojuist hebben uw geboden, hebben weer gehoord en in de spiegel van uw wet gekeken. Tegelijk moeten we voor u belijden, Heere, dat wij uw geboden niet hebben gehouden. Misschien ziet ons leven er elke dag nog wel heel netjes uit, en toch, als het niet in daden is, dan in woorden. En als het niet in woorden is, dan in gedachten. O, wat gaat er in ons hart allemaal niet schuil en rond. U weet het, Heere. En zo leggen we ons hart voor u open. Zoals ook David dat in Psalm 32 doet. Hij liet u wel heel erg lang wachten, voordat hij zijn zonde aan u beleed. Maar toen hij ze aan u beleed, was u direct genadig en bereid om te vergeven. En Heere, dat is vandaag niet anders. En daarom leggen wij ons hart en ons leven voor u neer. U kent ons, u weet alles. Hoe we in het leven staan, met alle gebrek en zonde. En ons gebed is, Heere, heel eenvoudig, neem het weg. En laat het niet in de weg staan om uw woord te horen, want dat kan, Heere. Daar sprak David ook in Psalm 32. Dat toen hij zijn zonde niet aan u beleed, dat voor u trachtte te verbergen, alsof dat zou kunnen. Meer en meer merkte hij dat uw hand zwaar op hem drukte en u uw aangezicht voor hem verborg. En Heere, daarvan zal David later zeggen, dat is het allerergste wat er is. En daarom bidden wij u vanmorgen, door de verkondiging heen, als wij uw woord openen, dat misschien wel die heel bewolkte hemel, of die hemel die voor ons zo gevoel zo dicht kan zitten, dat die vanmorgen open mag gaan. En zoals in het rijk van de natuur de zon vanmorgen helder mocht schijnen. Hebben we misschien wel tegen elkaar gezegd, wat mooi. Die heldere zon, die zijn licht laat schijnen over de landerijen, over het weiland. Laat dat licht, de zon van de gerechtigheid, u Heer Jezus Christus vanmorgen, heerlijk, uw genade licht. Het licht van uw ontferming over ons leven, hier op deze plaats en overal waar uw woord verkondigd wordt, laat dat schijnen. Laat het ons hart verlichten en verwarmen. Heren, voor onszelf zijn we soms een raadsel. Wij weten de sleutel van ons hart vaak niet te vinden en ons hart te openen, maar u kunt het, in het bijzonder, u, o Heilige Geest. Zo mag ons ogen op u, de Heere, geslagen zijn. Geef alles wat nodig is voor uw dienaar en voor uw gemeente en voor allen die op wat voor wijze dan ook een taak hebben. Uw zegen en uw hulp mogen we het van u verwachten. Dan belooft u toch dat we daarin niet beschaamd zullen uitkomen. Dat we dat toch eerder hebben ervaren, Heere. Dat we met lood in onze schoenen naar de kerk gingen of in de kerk zaten. Maar dat u zo helder en zo machtig en zo genadig opening bood, ruimte. Dat zongen we zojuist. Bij u een schuilplaats. Geef wat wij nodig hebben, Heere. Vermaning, terechtwijzing of troost en bemoediging. U weet het, Heere. Zie in genade op ons neer en wees u ons nabij en goed. En mag uw naam alle eer ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan allereerst lezen uit het Oude Testament, Exodus 23. We staan vanmorgen stil bij tekst uit Marcus 1, maar voordat we dat gedeelte lezen, we eerst Exodus 23. We lezen de versen 20 tot en met 23. Dus Exodus 23, vanaf vers 20 tot en met 23. Het volk Israël is op een machtige en heerlijke wijze door de Heere God verlost uit Egypte. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Niet minder groot is het wonder door de Rode Zee geleid. En dan opnieuw zeg ik niet minder een groot wonder dat hij voor hen gezorgd heeft tijdens de reis door de woestijn. En dan bevinden ze zich hier bij de berg Horeb, waar de Heere zijn geboden heeft gegeven, ook zijn heerlijke plannen onthult, dat hij in hun midden wil wonen, door middel van de tabernakel. En dan lezen wij in vers 20, ziet, ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op deze weg, en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. Hoed u voor zijn aangezicht en wees aan zijn stem gehoorzaam. Verbitter hem niet, want hij zal u uw overtredingen niet vergeven. Want mijn naam is in het binnenste van hem. Maar zo gij zijn stem naastig gehoorzaamt, trouw gehoorzaamt, ijverig gehoorzaamt, en doet al wat ik spreken zal, zo zal ik uw vijanden vijand zijn, en uw wederpartijders wederpartij. Want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan, en hij zal u inbrengen tot de Amorieten en Hetieten en Ferizieten en Kanaanieten, Hevieten en Jebusieten, en ik zal hen verdelgen. Tweede gedeelte, Maleachi. Lezen het slot van vers 2 en het begin van hoofdstuk 3. Maleachi 2, we beginnen te lezen bij vers 17... Vergeleken met Exodus 23 maken we dan een enorme sprong door de tijd heen. De situatie van het volk van Juda is niet rooskleurig. In de tempel draait het allemaal als een tierenlier, maar ze doen het zonder hun hart. En dan moet Maleachi een oordeel uitspreken, maar dat niet alleen. Vanaf vers 17, Maleachi 2. De woorden die hij spreken moet liggen er niet om. Gij vermoeit de Heere met uw woorden. Nog zegt gij, waarmede vermoeien wij hem? daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen van de Heere, en hij heeft lust aan zodanig, of waar is God, waar is de God van het oordeel? Ziet, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die gij die de zoekt, te weten de engel van het verbond, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep van de voller. En hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal ze doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En dan Markus 1, de eerste 8 versen. De tekst vinden wij vooral in vers 2, ook een klein beetje in 3. Staat boven Johannes de Doper. Dan moet je met die kopjes altijd wat oppassen. Dat zullen we vanmorgen wel horen. Dan lezen wij Markus 1, de eerste 8 versen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten. Ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonde. En Johannes was gekleed met kamelenhaar en met een leren gordel om zijn lenden en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waard ben, neerbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb uw lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Tot zover de lezingen uit het Woord van God. Ik hoop dat zometeen duidelijk wordt hoe die Bijbelgedeelten bij elkaar komen. De tekst, ik heb het u genoemd, vers 2 en vers 3. Ik lees die woorden nog een keer, gelijk geschreven is in de profeten. Ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maakt zijn paden recht. We schrijven er vanmorgen boven twee wegbereiders. Namens het bestuur de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, Deo Volente zondag 9 februari volgende week. In de morgendienst gaat dominee H. Liefsting voor. En in de avonddienst om 6:30 dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. En dan de collecte vandaag. De eerste collecte is voor verwarming. De tweede collecte voor plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. Van harte bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 77. We komen verschillende psalmen tegen in ons psalmboek, waarin teruggekeken wordt op de geschiedenis van Israël en vooral hoe de Heere wonderlijke wegen met zijn volk ging en daarin ook voorop ging. We gaan van Psalm 77 het 8e vers zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En ook het 11e vers. Dan zingen wij over de Heere God, over dat nooit ontdekte spoor wat hij met zijn volk ging, toen uw volk de weg bereidet, daar gij het als een kudde leidet. Zorgzaam als een herder is hij voor hen uitgegaan. 8 en 11 van Psalm 77. Gemeente, u zal het ook wel eens gedacht hebben dat de evangelist Marcus zo heel wonderlijk, zo apart, zo anders dan de andere evangelisten het evangelie, zijn evangelie begint. We hebben het gelezen, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Heel kort en krachtig. Maar er wordt verder niks verteld over de ouders van Johannes de Doper, de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, zoals bij Lucas. Of over Jozef en Maria, de geboorte van de Heer Jezus. Wat dat betreft is Marcus een heel eigensoortige evangelist. En dat blijkt ook wel hoe hij zijn evangelie dus begint. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, dat laatste, dat moet er wel bij. Dat zet hij er ook nadrukkelijk bij. Want dat is hij. Niet een of andere charismatische persoon zoals we die in de geschiedenis meer hebben gehad. Mensen die op een of andere manier heel veel aanhang hebben gekregen. En dat dat ook na hun dood op een of andere manier gebleven is. Wat dat betreft is de Heer Jezus Christus uniek en zo anders. Hij is de Zoon van God. En staan we vanmorgen stil bij dat vers, vooral vers 2, wat er direct op volgt. Gelijk geschreven is in de profeten. Zie, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn bereidt de weg van de Heere, maakt zijn paden recht. We zeiden vanmorgen als thema 2 wegbereiders. En over wie gaat het nu in deze 2 versen aan het begin van het Marcus-evangelie? Nou zegt u, dat is toch niet zo moeilijk, want daar staat er boven Johannes de Doper. Ho, zeiden we al eerder tegen elkaar, daar moet je wel eens mee oppassen. Wat er boven gezet is. Misschien hebt u eerder daar ervaring mee dat dat niet altijd klopt. Dus daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. Johannes de Doper staat erboven. En u begrijpt al hoe dat komt, dat dat erboven is komen te staan. Vers 4 en ook vers 5, die gaan over hem, over Johannes de Doper. De wegbereider, de heraut, hij die de Heer Jezus mocht aankondigen. En ook vers 6, hoe die gekleed ging. En de inhoud van zijn preken. En ook dat hij van zichzelf afwees op de Heer Jezus, die hoger, meer was dan hij, omdat hij dopen zal met de Heilige Geest. Dus, u zegt misschien vanmorgen, vers 2 en vers 3 gaan toch over Johannes de Doper. Hij was toch een wegbereider. Nou, we zullen vanmorgen ontdekken dat er wellicht ook wat anders of iemand anders hier aan de orde is. Weet u waarom ik dat vanmorgen zo opper, zo naar voren breng? Omdat als je vers 1 leest en dan ook doorleest in vers 2 en vervolgens naar vers 3 gaat, ik weet niet of u dat aanvoelt, maar daar is iets vreemds mee. Prachtig, dat begin. Iemand schreef, Marcus valt met de deur in huis. Dat zal die uitlegger geschreven hebben met in gedachte het Johannes-evangelie, waar de Heer Jezus zichzelf de deur naar de schaapskooi noemt. Ik ben de deur. Nou, zei die uitlegger, Marcus valt met de deur in huis. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten. Wat is daar nou zo vreemd aan, zegt u? Nou, dat vers 1 over de Heer Jezus gaat. Jezus Christus, de Zoon van God. En dan verwacht je dat vers 2 daarop doorgaat. Maar, ja, zegt ons kopje. En ook kijkend naar vers 3 en 4. Dan gaat het ineens naar Johannes de Doper. En ik weet niet of u dat vanmorgen een beetje aanvoelt. Dat is best een beetje vreemd. En daarom gaan we ons vanmorgen eens verdiepen in dat tweede vers en dat citaat, wat vers 2 is, uit Maleachi. En dan heeft ook alles te maken met Exodus 23. Dan voelt u wel een klein beetje het thema vanmorgen, ook voor de kinderen heel makkelijk te onthouden. Twee wegbereiders. Zou het hier in vers 2 om nog een andere wegbereider gaan dan Johannes de Doper? Ik geef vast een schot voor de boeg. We legden vanmorgen dus in het bijzonder op vers 2. Gelijk geschreven is in de profeten. Daar wil ik heel kort nog even bij stilstaan. Nu weet dat niet alleen Marcus, maar ook de andere evangelisten dat vaak doen, dat ze teruggrijpen op iets wat eerder geschreven is, en dat vinden we dan in het Oude Testament. Matthäus is daar ook bekend om. Als hij steeds schrijft op dat vervuld zou worden. Alsof hij wil zeggen, kijk wat nu met de Heer Jezus gebeurt, dat komt niet om zo te zeggen uit de lucht vallen, maar dat is jaren geleden door die en die profeet al genoemd, geschreven. En dat wordt nu vervuld. Nou, zoiets doet Marcus ook. Hij grijpt terug op iets wat eerder geschreven is. En nogmaals, dat is mooi. Dat is heel erg mooi. Weet u waarom? Om meerdere redenen. Omdat dat duidelijk maakt dat waar de Heer Jezus, al is het waar de Heer God met betrekking op de Heer Jezus eeuwen geleden iets beloofd heeft, dat kan dan korter of langer duren, of soms zelfs eeuwen duren, dat hij dat toch vervult. En vroeger zeiden ze wel eens, de Heere is een waarmaker van zijn woord. Nou, dat wordt daarmee onderstreept. Als een van de evangelisten schrijft, dat wat hier gebeurt, dat is voorzegd. Opdat vervuld zou worden, of zoals er geschreven staat, of stond, of is. Al is het eeuwen geleden. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij doet altijd wat hij belooft. De gemeente, waarom is dat zo mooi? Dat zeggen we tegen elkaar vanmorgen. Laat het ons bemoedigen. En aansporen om in ons gebed te pleiten op wat de Heere belooft. Dat we met gevouwen, als het ware, op onze Bijbel, met onze ogen dicht, de Heere mogen wijzen in ons gebed op wat hij beloofd heeft, wat hij geschreven heeft. Heere, u hebt toch beloofd en u houdt u toch altijd aan uw woord. Vervul wat u beloofd hebt en vervul wat u mij beloofd heeft. En als ik dat laatste zo nadrukkelijk zeg, dan worden we herinnerd aan datgene wat de Heere bij onze doop en in het woord belooft. Daar mogen we op pleiten. En dan zullen we gelijk moeten toegeven dat we zoveel dingen bidden die meer voor onszelf zijn. Maar de Heere wil ons zo leren bidden om te pleiten op wat hij zelf beloofd heeft. Een nieuw hart. geloof, bekering, wijsheid om de weg door ons leven te vinden. Dat belooft de Heer allemaal zwart op wit, daar mogen we op pleiten. Heer, u hebt beloofd en u houdt u toch aan uw woord. U bent het mij niet verplicht, maar doet u het omdat u het zelf hebt beloofd. Zoals geschreven is. En om nog een andere reden is het mooi gemeente. Want dan zien we ook steeds weer het verband tussen het Nieuwe en het Oude Testament. Ik noem ze altijd maar een tweeling. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Wel allebei hun eigen plek. En hun eigen taal. En hun eigen tijd. Maar je kunt ze niet losmaken van elkaar. Ze zijn als een tweeling. Dat klinkt misschien vanmorgen logisch. Maar er zijn vandaag velen die dat los van elkaar zien. Die ze ook tegenover elkaar stellen zelfs. Alsof het in het Oude Testament om een ander beeld van God zou gaan. Of om een andere God dan het Nieuwe Testament. Of anderen zeggen het Oude Testament is verouderd. En dat is heeft afgedaan. Nee, zeggen we vanmorgen tegen elkaar. Ze horen bij elkaar als een tweeling. Blijvend met elkaar verbonden. Daar herinneren ons die woordjes gelijk geschreven is aan. En dan buigen we ons in het bijzonder over dat tekstcitaat. Het gaat in vers 2 en 3 om twee tekstcitaten. Allereerst uit Malachi 3 vers 1. We hebben dat gelezen. Daarover gaat vers 2. En dat hebben we dan niet gelezen. Vers 3 gaat over Jesaja 40 vers 3. We zeiden het tegen elkaar, daar gaan we vanmorgen, nou ja, een beetje bijbelstudie in doen. Over wie gaat het? Gaat het in vers 2 en 3 beide over de persoon van Johannes de Doper, zoals het erboven staat? Of zoals we uit vers 4 en volgende kunnen opmaken? Of zou het ook zo kunnen zijn dat het in vers 2... om iemand anders gaat. Dan gaan we vanmorgen terugbladeren. Terugbladeren naar Malachi 3 vers 1. Marcus citeert hem. En dat citeren in de Bijbel, dat is altijd een ingewikkeld verhaal. Want soms zie je wel eens kleine verschilletjes tussen zoals de profeet dat in het Oude Testament geschreven heeft en hoe het in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Dus dat is wel eens een beetje ingewikkeld. Maar zo op het eerste oog schrijft de evangelist Marcus het precies op, zoals ook Malachi de profeet het heeft opgeschreven. Zie, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En gemeente, dan moeten we elkaar voor één ding waarschuwen. Waarschuwen, zegt u, nou, dat is toch wel even goed om in gedachten te houden dat de Bijbels, zoals wij die hebben, de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling, of misschien een andere vertaling, dat daar nogal eens hoofdletters en kleine letters staan. En daarmee wil de drukker, die wil ons als het ware helpen om een bepaalde richting op te denken. Als bijvoorbeeld het woordje ik met een hoofdletter staat, dat weten de kinderen en de jongeren ook wel, he, dan worden wij als het ware eraan herinnerd, denk hierbij aan dat de Heere God of de Heer Jezus aan het woord is. Dat het gaat om hem. En dat blijkt ook vaak wel te kloppen. Maar soms raak je erdoor in verwarring. En dat komt ook terug in vers 2. Dat woordje engel. Misschien viel het u op als we Exodus hebben gelezen. Daarna Malachi en daarna Marcus. dat het soms met een hoofdletter staat en soms met een kleine letter. Dan wordt als het ware al een beetje voorgesorteerd. De hoofdletters gaan over God of over de Heer Jezus. En de kleine letters gaan over een mens. En in dit geval zou je kunnen zeggen, vers 2, ziet ik, dat zegt God, zend mijn engel, kleine letter, gaat over Johannes de Doper. Maar, dat hebben we al een paar keer tegen elkaar gezegd, zou het in vers 2 niet om een andere wegbereider kunnen gaan? Let dus op de hoofdletters en de kleine letters. En dan moet u weten dat in het Grieks er helemaal geen hoofdletters en kleine letters direct staan. Dus zullen we het uit het verband op moeten maken wie of wat er bedoeld wordt. En ja, nogmaals, u zult zeggen, niet zo moeilijk toch, vers 2 en vers 3 gaan toch over Johannes de Doper. Nog een keer zeg ik het, Johannes de Doper, het staat er als kopje boven. Vers 4, vers 5, vers 6 tot en met 8 gaan over hem. En dan een nieuw stukje, dat gaat dan over de Heer Jezus. En er komt dan nog iets bij, waarvan ik tegen u gezegd heb, oppassen geblazen, het woordje engel in vers 2 staat met een kleine letter. Dus, Johannes de Doper. Nou, ik zeg u vanmorgen, ik denk in een andere richting. Ik denk in een andere richting die te maken heeft met Exodus 23. Zullen we dat eens heel rustig met elkaar lezen? In gedachten gaan we terug dus naar de woestijntijd. We zien het volk Israël gelegerd rond de berg Sinaï of Horeb. Mozes is de leider van het volk namens de Heere, moet hij vaak tot hen spreken. En lezen wij in vers 20 van Exodus 23, en u ziet het gelijk staan, hoofdletter E bij engel. Ziet, ik zende een engel voor uw aangezicht om u te behoeden op deze weg en om u te brengen tot de plaats die ik bereid heb. En dan lezen wij verder, hoed u voor zijn aangezicht en wees aan zijn stem gehoorzaam en verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in het binnenste van hem. Gaan we even pauzeren, over wie gaat het hier? Wie is die engel die God zal zenden? Staat met een hoofdletter, maar ik zei tegen u, oppassen geblazen. Maar uit het verband kunnen we opmaken dat het iemand is die het volk niet moet verbitteren. Ze moeten hem dus niet tegenspreken, niet verbitteren. We lezen ook dat hij iemand is die vergeven kan. Maar als ze hem verbitteren, zal hij dat niet doen. En hij is iemand die mijn naam, zegt God. Dus de naam van God in het binnenste, in zijn binnenste draagt. Begrijpt u waar ik vanmorgen heen wil? Dat het hier in Exodus 23 gaat, ja, om de Zoon van God. Die was er voor zijn komst naar deze aarde, waar die de naam Jezus zal krijgen. En die Marcus in zijn evangelie Jezus Christus zal noemen. De Zoon van God. Die Zoon van God was er ook in de tijd van het Oude Testament al. En u zou eens moeten bladeren door het Oude Testament. Eén voorbeeld zal ik noemen. Bij de verschijning aan Mozes, bij de brandende braambos, lezen wij dat de engel van de Heere aan hem verschijnt. Een aanduiding van de Zoon van God. En belooft de Heere hier, denkend aan de omschrijving, aan het verband, dat ze hem niet verbitteren moeten, anders zal hij hen niet vergeven, en dat de naam van God, zijn Vader, in zijn binnenste is. Wij denken hier dus bij de engel, terecht met een hoofdletter, aan de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Kan het hier over iemand anders gaan dan om hem? Dat kan toch niet gaan om een engel met een kleine letter. Die de Heere God lof toezingen in de hemel. En die uitgezonden worden om boodschappen over te brengen. Je zou nog kunnen denken, zou zo'n engel voor het volk uitgestuurd worden? Nee, het gaat hier om de Zoon van God. En gemeente, dat is om van te duizelen. Want je zou kunnen zeggen, hier komt de Zoon van God al naar de aarde. Niet in de gedaante van een mens, maar zoals die hier genoemd wordt, in de gedaante van een engel van de Heere. En dat de Heere zijn plannen bekend maakt, dat hij in hun midden, door middel van die Zoon van God, in hun midden wil wonen. En dan krijgt Mozes te zien hoe de tabernakel moet worden gebouwd. Die maten en die kleuren, precies naar hemels model. Op geen enkele manier mag daarvan afgeweken worden. Dat is even bijzonder. Dat de Heer God zegt, ik wil in jullie midden wonen. En ik trek voor jullie uit. Ik maak de weg gereed door de woestijn heen. En ik verzeker jullie dat ik jullie in het beloofde land breng. Hij is, om zo te zeggen, een echte wegbereider. Zet dat maar met een hoofdletter. Een gemeente, dat is zo'n groot wonder, nu al. Maar nog groter wonder als we doorbladeren in Exodus. Want als we Exodus 23, die twee cijfertjes omdraaien, wat krijgen we dan? 32. Moet u eens even kijken wat er staat in Exodus 32. Daar danst het volk rond een gouden kalf. Dat is Exodus 32. Dus hier in Exodus 23 onthult de Heere zijn heerlijke en machtige plannen. Je houdt het niet voor mogelijk, hij in hun midden en voor hen uit, de grote wegbereider, door de woestijn heen. Alle vijanden die hen belagen, worden aan de kant geschoven, onschadelijk gemaakt. Hij zal ze brengen in het beloofde land. Maar nu wordt alles op spel gezet. En is datgene wat de Heere belooft eigenlijk niet meer mogelijk? En ja, u zou het vandaag eens wat moeten doorlezen. Exodus 33, dan is Mozes met de Heere in gesprek. En dan zegt de Heere, Mozes, ga jij maar voor het volk uit. Ik zal mijn belofte houden. Maar ik zelf, in de persoon van de engel van de Heere, met een hoofdletter, de Zoon van God, die zal niet meer mee kunnen gaan. Ik geef daarvoor in de plaats een engel, kleine letter. En dan weet u hoe Mozes met de Heere in gesprek gaat. En zegt, Heere, hoe zou dat ooit kunnen? Moet ik dan zonder u met een engel, kleine letter, hen in het beloofde land brengen. Dat zal toch niet gaan? En dan zegt de Heer: Mozes, kan ik je dan alleen maar geruststellen als ik zelf meega? Ja, zegt Mozes, alleen als u zelf meegaat, nou, zegt de Heer, dan zal ik toch zelf meegaan. Dat is het wonderlijke verhaal van Exodus en de wegbereider. Eerst beloofd. Het volk maakte door hun doen en laten onmogelijk. En toch gaat hij mee. Ik maak een grote sprong, de tijd van Maleachi, ook zo'n donkere, hopeloze tijd. O zeker, ik zei het bij de schriftlezing, in Jeruzalem draait het allemaal als een tierenlier. Offers worden gebracht, er wordt gezongen tot en met, de psalmen klinken. Uiterlijk gezien alles in orde, maar de Heere prikt er doorheen. En zegt, jullie hart is er niet bij. Armen, weduwen en wezen, waar jullie naar zouden moeten omkijken, die laten jullie links liggen. Daarom moet Maleachi het oordeel aanzeggen. Maar niet alleen het oordeel. En gemeente, ja dan... In de Bijbelvertaling zoals we die voor ons hebben liggen, wordt het begin van Maleachi betrokken op Johannes de Doper. Een aankondiging van de wegbereider met een kleine letter, maar denkend aan Exodus, zeg ik u vanmorgen, gaat het in Maleachi 3 vers 1 helemaal niet. Om Johannes de Doper, de wegbereider met een kleine letter. Nee, Maleachi de profeet mag putten uit de bron Exodus en mag profeteren van de grote wegbereider met een hoofdletter, de Zoon van God, die het volk Israël in het beloofde land weggebracht heeft, maar ook eenmaal als mens in mensengedaante zal komen. Begrijpt u? De wegbereider met een hoofdletter wordt door Maleachi aangekondigd. Ach, hoe zou het anders kunnen? Zou een mens, zou Johannes de Doper, zou een engel op een of andere manier de grote wegbereider kunnen zijn? Dat kunnen we toch wel vergeten. Daar moet Gods Zoon aan te pas komen. Dan moet het gaan om de grote wegbereider met een hoofdletter. Wegbereiden van de hemel naar de aarde. Of van de aarde naar de hemel. Dat is toch geen mensenwerk. Want weet u, mensen die leggen vaak struikelblokken op de weg. Blokkades. Mensen liggen dwars. Dwalen af. Dat is wat mensen goed kunnen. En daarom zal de weg vanuit de hemel bereid moeten worden. Dat was in de tijd van Mozes zo. Dat was in de tijd van Maleachi zo. En dat was ook in de tijd van Marcus zo. En dat is vandaag niet anders. Nu voelt wel aan als Marcus in vers 1 schrijft: het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dan gaat het in vers 2 niet over de wegbereider met een kleine letter, Johannes de Doper. Maar dan gaat vers 2 nog steeds over die Zoon van God, de grote wegbereider, gelijk geschreven is in de profeten. En dan wordt Maleachi aangehaald. Maleachi die dacht aan Exodus, die de Heer Jezus, de Zoon van God, mocht aankondigen. En daarom, als er staat, ziet, ik zend mijn engel, dan mag dat van mij best met een hoofdletter geschreven worden. Want het gaat hier niet over Johannes de Doper. Het gaat hier over de Zoon van God, die Marcus in vers 1 al genoemd heeft. De grote wegbereider die uw weg voor u heen bereiden zal. Gemeente, ik kikker daar een beetje van op. Want weet u, er is niks mooiers als dominee, ja niet om over Johannes de Doper te preken, hoe indrukwekkende dominee of profeet of heraut hij ook was. Het moet in de kerk toch niet gaan om Johannes de Doper. Het moet toch niet gaan om een mens. Er is geen heerlijker werk voor een dominee dan te preken over de grote wegbereider, de Heer Jezus Christus, die een weg baant waar wij blokkades hebben opgeworpen, waar wij breuken veroorzaakt, legt Hij brug. Nee, dat is geen mensenwerk. Gods Zoon wil het, kan het en doet het ook. En gemeente, alleen zo worden we zalig. Omdat Hij allereerst de weg bereid heeft. Omdat Hij dat gedaan heeft. En hoe? Nou, dan val je ook van de ene verbazing in de andere. Want blader het evangelie van Marcus maar door, hè. Kijk, bij een spannend boek. Misschien zijn er wel kinderen die van lezen houden bij een spannend boek. Dan sta je wel eens een beetje in de verleiding om door te bladeren en dat je denkt, hoe zou het aflopen? Nee, zeg je dan tegen jezelf. Ik lees eerst bladzijde voor bladzijde en aan het eind kom ik erachter hoe het afloopt. Want anders is de spanning eraf. Niet doorbladeren. Gewoon bladzijde voor bladzijde lezen. Aan het eind zal het duidelijk worden. Is Marcus ook zo'n evangelist? Die zegt niet doorbladeren. Of zegt hij juist wel doorbladeren? Dat laatste toch, daarom gebruikt hij zo vaak het woordje meteen of terstond. Alsof hij wil zeggen, blader maar door. Hoe is die weg bereid? Wie is die grote wegbereider en hoe is dat gebeurd? Nou, dan lezen wij al heel snel, een aantal hoofdstukken verder, dat Hij, de Heer Jezus, met zijn discipelen onderweg is en dat de Heer Jezus voorop ging, de wegbereider was. En waar gaan ze dan heen? Dat heb ik in die tekst overgeslagen, dat is naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem? Wat moeten ze daar nou doen? En wat gaat er in Jeruzalem gebeuren? Oh, dat weet u toch wel? Daar zal Hij, die grote wegbereider, zich gevangen laten nemen. Hij zal zich laten slaan. Hij zal zich laten bespugen, bespotten, veroordelen. Hij zal zich laten kruisigen. Daar nam hij de zonde op zich, verzoende de schuld en maakte hij een weg waar geen weg was. Zo ging hij die wegbereider. Zo was hij de wegbereider. Zullen we vanmorgen even heel stil zijn? Heel stil om dit indrukwekkende op ons in te laten werken. Dat u kwam, Heer Jezus, is al zo'n groot wonder. En ik val van de ene verbazing, zo niet in de ene verbazing, naar de verbijstering dat u die weg wilde gaan en moest gaan. Ja, wat moest. Om zondaren te kunnen redden. Dat moest enerzijds niet. Ach, de Heer is toch niks verplicht. En tegelijk heeft hij dat willen doen. Voor wie? Voor zondaren. En zijn die er vanmorgen? Dat je zit in de kerk of thuis meeluistert en dat je zegt, dat ben ik. Een zondaar. Als je zelf een weg zoekt en verdwaalt. Als je zo bezig bent, maar alles je bij de handen afbreekt. Als je geen weg, geen gat, geen opening meer ziet. Ik mag u vanmorgen verkondigen. Er is een wegbereider. De grote wegbereider. Hij is gekomen. En hij heeft het volbracht. In onze plaats. Voor ons. En gemeente, hij heeft geen halfwerk geleverd. Zeker niet. Want misschien zegt u vanmorgen, dat geloof ik, dat hij gekomen is, dat hij dat werk heeft gedaan. Nou zeg ik vanmorgen, is dat niet alleen al geweldig? Dat is geweldig. Maar u zegt, nou nog naar mijn hart. Daar liggen ook blokkades. Nou nog naar mijn hart. Nou weet u, de Heer Jezus heeft door zijn sterven aan het kruis nog een andere wegbereider. De Heilige Geest verworven en samen de Zoon van God en de Heilige Geest. Wat dacht u? Zou Hij die van de hemel naar de aarde een weg bereid heeft, zou de Heilige Geest ook niet een weg naar uw en jouw hart kunnen maken? Ja, toch zeker. En zo spreekt onze tekst en spreekt ons woord, het woord van wegbereiders in meervoud. En mag ik verkondigen, vers 2, het gaat over de Heer Jezus. Hij eerst terecht, ere wie ere toekomt. Deze grote wegbereider maakt ook gebruik van kleine wegbereiders. En dan kom ik bij Johannes de Doper. Dan ga ik niet veel woorden aan vuil maken. Johannes de Doper die van zichzelf afwees, zie het lam van God. En ik ben het niet waard de riem van zijn schoenen, van zijn sandalen los te maken. Die zou niet gewild hebben dat het in de preek nog heel lang over hem gegaan zou hebben. Ere wie ere toekomt. Maar die grote wegbereider maakt gebruik van kleine wegbereiders. En zo iemand is Johannes de Doper. En mogen in het spoor van Johannes de Doper ook andere dienaren van God hun weg gaan. Ook vanmorgen staat er hier zo'n dienaar. En u en jij mag ook zo'n dienaartje zijn, zo'n wegbereidertje. Wat bedoelt u, dominee? Nou, als de Heere je kinderen heeft toevertrouwd. Als je vader en moeder mag zijn. Dan mag je ook zo'n wegbereidertje met een kleine letter zijn. Dan mag je in het voetspoor van Johannes de Doper, zoals we lezen in Jesaja, een stem zijn die roept. Nee, niet fluisteren. Dat mag gehoord worden, het evangelie, de boodschap van God. Het is ook geen boodschap om voor te schamen, dus niet fluisteren. Dat mag geroepen worden, wat dan? Nou, dat de koning, de Messias, in aantocht is. En dan wel niet zijn eerste komst, maar zijn tweede komst. De Messias, de koning, komt eraan. En de grote vraag is of wij hem kunnen ontmoeten. Laten we die vraag vanmorgen aan elkaar stellen. Kunnen we hem ontmoeten? Nu die grote wegbereider gekomen is, die blokkade, die allergrootste blokkade van de zonde weggenomen is, hij de Heilige Geest verworven is, die echt wel een weg naar je hart weet te vinden. In deze genade tijd, op weg naar zijn tweede komst, kunnen wij hem ontmoeten. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat is het woord wat Johannes prediken moest. En al de profeten en godsdienaren tot op de dag van vandaag. Bekeer je en geloof het evangelie. En iemand zei eens, profeet zijn. Weet u wat dat is? Dat is voor je omgeving de deur naar de Heer Jezus openzetten. Dat klinkt misschien groot, maar het is ergens ook heel bescheiden. De deur naar de Heer Jezus openzetten. Een gemeente, zo mogen we als christelijke gemeente, zolang hij nog niet teruggekomen is, mogen wij als profeten, als christelijke gemeente, als vader, als moeder, als ambtsdragers, of wie we ook zijn, we hebben een taak om in dat profetische spoor de stem van God te zijn. In spreken, in onze manier van leven, op je werk, op school, in de straat, in je familie. Profeet zijn klinkt misschien hoogdravend, ingewikkeld, moeilijk, onmogelijk. Is het ergens ook wel weer een beetje, en toch worden wij ertoe geroepen. Doen wij naar onze omgeving toe. Op ons werk, op school, in ons gezin, in ons huwelijk. Doen wij voor de ander de deur dicht door onze houding, onze woorden? Of mag er een deur open gaan naar de Heer Jezus? Ik ga eindigen, gemeente. We hebben heel wat vanmorgen te horen gekregen. Ik hoop dat het u moed mag geven. Dat vers 2 dus wat mij betreft niet gaat over Johannes de Doper. Maar over de Heer Jezus, de grote wegbereider. En hoe meer we zien op hem, dan kunnen wij als kleine wegbereiders ook tot zegen zijn van anderen. Op weg naar zijn tweede komst. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Daar zingen wij: bereid de weg, in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Tweede vers, Psalm 68. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw woord. En noem het gerust evangelie. Wij die voor u niet konden bestaan. Wij die in de woestijn van het leven voor eeuwig zouden moeten omkomen. Wij mochten vanmorgen horen van u, de Zoon van God, de grote wegbereider, die op Golgotha en op de paasmorgen de grote obstakels hebt weggenomen, dat uw geest verworven heeft, dat het Pinksteren geworden is en dat u echt wel een weg weet te banen, te vinden naar ons hart. En u hebt vanmorgen ook de weg gewezen. Er staat geschreven. Heren, mogen we zo op de knieën terechtkomen aan uw genadetroon. Met gevouwen handen. Met een open Bijbel. En u pleit op uw eigen belofte. En op uw woord. En u bent een waarmaker van uw woord. Heren, dat mag moed geven en aansporen tot gebed. En dan kan u ons ook wel eens laten wachten. Maar toch, u vervult uw belofte. We danken u, Heren, voor het evangelie en tegelijk. Op weg naar uw tweede komst klonk de vraag of wij bereid zijn om ons terug te roepen van onze dwaal en onze dwaze wegen. U gunt ons van harte het leven tot in eeuwigheid. Daarom liet u het evangelie van morgen verkondigen. Leg het in ons hart. Laat het vrucht dragen. En mogen wij gaan in het spoor achter u, Heer Jezus, aan. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dan weten wij ook waar dat spoor eindigt. U bent de grote herder die uw kudde voorgaat om ze thuis te brengen in de schaapskooi. En al duiken de wolven aan alle kanten op, u verzekert het ons, er is niemand die ze uit mijn hand kan rukken. Heren, zo werden wij vanmorgen weer helemaal op u teruggeworpen. En is dat juist niet het geheim van het leven van het geloof? Als wij nog zelf iets denken te kunnen of te kennen. Ach, te vergeefs. Maar om het met u helemaal en met u alleen te doen. Dat is zo'n ontspannen, zo'n zalig leven. Zo bidden we voor elkaar, Heren, u kent ons. We bidden ook voor allen die op wat voor wijze dan ook te maken hebben met het doorgeven van uw woord, uw stem mogen zijn. Dat geldt ook voor ons allemaal, Heren. De deur open en toch alsjeblieft niet een deur dicht. Een kwade reuk verspreiden. Of obstakels opwerpen. O God, geef ons wijsheid. Geef ons alles wat nodig is. Om tot zegen van anderen. Profeet te zijn. We bidden voor deze gemeente en ieder van ons. We dragen mevrouw Schumacher aan u op. In verband met afnemende krachten. Hoge leeftijd. De krachten afnemen, Heren. En we meer en meer ook onder ogen moeten zien dat we u moeten ontmoeten, het aardse leven achter ons te laten, Heren. Hoe zou dat kunnen? Zonder u nooit. Maar met u helemaal. Geef dat ze daaruit leven mag. En dat ze dat ook voor zichzelf geloven mag. Houd u haar vast, Heren. Als ook de duivel juist in de laatste fase van ons leven ons ook zo kan bestrijden. We bidden voor mevrouw Van Vliet vanwege het overlijden van haar zwager. Kan dat diep ingrijpen, Heere? De roepstem van de dood. In principe op Golgotha en op de paasmorgen verslagen en toch. De klokken luiden nog steeds. Nog steeds sterven, overlijden mensen. Begrafenissen vinden plaats. Maar ziende op u die de dood heeft overwonnen. We bidden om troost, om kracht voor haar om ook dit verdriet te dragen. We bidden voor alle Bijbelkringen. Deze week gehouden worden de andere activiteiten. Met name in het jeugdwerk, zegen het alle die daarbij betrokken zijn. We bidden voor allen die thuis hebben meegeluisterd en misschien zo graag ook in de kerk waren geweest. Wees ook daar nabij. We denken aan Kerkelijk Nederland, we denken aan de christelijk gereformeerde kerken, waar de synode bijeen is en de zorgen meer en meer toenemen. De angst er is om elkaar niet langer vast te kunnen houden, Heere. We bidden u dat er gebogen mag worden voor uw woord. En dat dat de doorslag geeft, Heere. Ook daar kunt u wegen openen die voor ons onmogelijk zijn. Opnieuw een breuk, Heere. We bidden u, laat het niet gebeuren. We bidden voor onze broeders en zusters in dat kerkverband en alle andere kerken, Heere, dat we elkaar weten te vinden. Gaat u voorop, Heere, baant u de weg. Zo bidden we om een gezegende zondag, ook vanavond, als uw woord weer verkondigd mag worden. Zegen ons thuis, geef ons een goede zondag. En wees ons en ieder van ons nabij, vergeeft u het zondige. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen opnieuw uit Psalm 68. En nu de laatste versen, de versen 16 en 17. Gemeente, hier of thuis, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.